Shalom en fijn dat je luistert. Ga er lekker voor zitten, want we gaan bezig met Gods woord. Ik hoop dat het buiten een beetje rustig blijft. Vanochtend had ik de lawaai van de bladblazer van de buurman en René die de heg aan het snoeien was met de elektrische heggenschaar. Ik ga gewoon beginnen. Een week of twee geleden begon ik deze preek voor te bereiden. En dat was in het weekend dat het Nederlands elftal speelde. En won van Montenegro in de WK-kwalificatie. En dat weekend moest ik ook denken aan de Leeuw van Juda. Deze associatie met voetbal, die bedoel ik niet oneerbiedig. Maar ik dacht aan het gevoel van overwinning. De overwinning van jouw team, dat is in het natuurlijke altijd al een heel fijn gevoel. En ook het gevoel dat er iemand bij jouw team zit die maakt dat je onoverwinnelijk bent. Zoals vroeger bijvoorbeeld de Beer van de Meer. De lange Piet Schrijvers die alle ballen tegenhield in het doel. Die leeuw op de shirts van Oranje, van het Nederlands elftal, dat is trouwens al eeuwenlang een symbool in Nederland. Ik heb dat nog even opgezocht, ik was daar benieuwd naar. En waarschijnlijk hebben de kruisvaarders het beeld van de leeuw ingevoerd in het Westen. En zij bedoelden daar ook Jezus mee. Het was een beeld dat kracht uitstraalde en prestige. En via Schotland is het wapen van de leeuw toen naar Nederland gekomen in de 12e eeuw. Via een zekere graaf Floris. De tweede of de derde, weet niet meer. Die was met een vrouw uit het Schotse koningshuis getrouwd. Ook in dat weekend werd dat gevoel van overwinning nog even benadrukt door de winst van Max Verstappen. En voor René is dat bijvoorbeeld heel erg leuk, die is gek op autorace. Maar voor mij was het ook echt de week van Verstappen, maar dan op een andere manier. Ik heb me die week twee keer verstapt. En dat had geen ernstige, maar wel wat pijnlijke gevolgen. En gelukkig was Marja zo lief om de preek over te nemen. Vandaar dat ik nu aan de beurt ben. Als je gevallen bent, dan voel je je niet bepaald een winnaar, kan ik zeggen. En helaas zijn er zoveel situaties ook te bedenken waarin je de overwinning niet voelt. Ik denk dat mensen van nature wel heel erg behoefte hebben aan dat gevoel van overwinning. Die blijdschap zie je enorm goed terug in de sport. Het horen bij een team dat overwint is een heerlijk gevoel. En dan het goede nieuws. Wij mogen horen bij de leeuw van Juda. Bij de overwinnaar. Bij Jezus die voor eens en voor altijd overwonnen heeft. Dat hoeven wij niet meer te doen. Zelfs als je valt. Of als er iets anders naars aan de hand is, blijf je bij hem horen, bij de overwinnaar. En als je het niet altijd ervaart, als je het helemaal niet ervaart, dan gaat het alsnog gebeuren. Zo lezen we onder andere in Openbaringen 21. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze krachtige naam van Jezus, de leeuw van Juda, die onoverwinnelijkheid en gezag uitstraalt, komt voor in Openbaringen 5 vers 5. Openbaringen begint met de brieven van Johannes aan de zeven gemeenten. Dat getal 7 komt ook steeds terug in Openbaringen. En vanaf Openbaringen 4 beschrijft Johannes een visioen over de toekomst, over het plan van God, over zijn heerschappij die eeuwig is en over de terugkomst en het koningschap van Jezus en de definitieve afrekening met het kwaad. En wij mogen dat lezen wat Johannes zag. In Openbaringen 4 zag hij een troon in de hemel. En daarop zat iemand die eruit zag als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen zijn 24 tronen met daarop 24 oudsten. En voor de troon 7 vurige fakkels, de 7 geesten van God. Iets als een zeef van glas, van kristal ziet hij voor de troon. En dan ziet hij nog 4 wezens die God dag en nacht aanbidden. Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En de 24 oudsten werpen zich neer voor hem die op de troon zit en loven hem met de woorden. U komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En dit is de setting waarin de leeuw van Juda naar voren komt. Als je deze setting een beetje probeert voor te stellen, Het is heel moeilijk gewoon met ons aardse brein om dat te bedenken. Je hebt de Heilige Geest nodig om op zijn minst een klein beetje daarvan te kunnen proeven. Maar daar zien we dat het een setting is van God op de troon, een plek van pure aanbidding. Het is een heilig moment. Toen zag ik dit, zegt Johannes. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Dat is iets groots, dat voel je al aan, ook al weet je nog niet precies wat er gaat gebeuren. In ieder geval gaat het plan van God ontsloten worden, het ultieme eindplan voor de wereld. Maar er was niemand, gaat het verder, in de hemel of op aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of inzien. Het deed me veel verdriet, zegt Johannes, dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Het lijkt een ontluisterend moment te worden. Toen zei een van de oudsten tegen Johannes: Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Als je het leest en je gaat een beetje in het verhaal op, dan merk je echt dat er een soort opluchting is. Het lijkt erof er niemand is die het kan doen. Het lijkt of het niet doorgaat. Maar dan komt de leeuw uit de stam van Juda. En dan ziet Johannes midden voor de troon een lam staan. Het lam ziet eruit of het geslacht is. Maar hij is wel levend, hij staat. Een levend geslacht lam. En het lam ging naar degene op de troon en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En de daaropvolgende versen bestaan alleen uit aanbidding, aanbidding en nog eens aanbidding van de leeuw van Juda. Die komt in de gedaante van het geslachte lam. Het zijn prachtige versen, Openbaringen 5 vanaf vers 8. Jezus is de leeuw, de overwinnaar, die voor eens en voor altijd overwon door als een lam geslacht te worden. De leeuw van Juda, hij komt voor in het allerlaatste boek van de Bijbel in Openbaringen. En in Genesis wordt hij al genoemd, bij de zegen die Jacob over Juda uitspreekt. Maar voordat we dat lezen, wil ik eerst naar de rol van Juda kijken in het bekende verhaal van Jozef en zijn broers. Juda neemt een bijzondere plek in. Als Jozef in de put is gegooid door zijn broers, dan is het Juda's idee om Jozef te verkopen. Hij verkoopt hem voor 20 shekel aan een langstrekkende karavaan die op weg is naar Egypte. Hij wilde hem niet doden. Want dan zou je ook nog eens de sporen moeten uitwissen, zegt hij. Dat vond hij dus gewoon te lastig. Hij zegt ook nog wel, het is toch onze broer, ons eigen vlees en bloed. Al met al geen fraaie daad van Juda. Wel zette hij daarmee zonder het te weten Gods plan voor Jozef in werking. Veel later in het verhaal, maak even een sprongetje. Een sprong, zeg maar. In de tijd dat Jozef inmiddels het gezag heeft over Egypte, komen de broers bij hem om graan te kopen tijdens de hongersnood. Jacob heeft ze op pad gestuurd. Benjamin heeft hij thuis gelaten uit angst dat hem iets zou overkomen. Jozef geeft inderdaad graan aan de broers, maar hij eist dan dat er één van de broers achterblijft. De anderen mogen naar huis met het graan. Maar ze moeten Benjamin ophalen om te bewijzen dat ze de waarheid hebben gesproken. Jozef deed net of hij dacht dat ze spionnen waren. De broers gaan naar huis en Simeon blijft achter bij Jozef. Als de broers thuis zijn, hoort Jacob het verhaal. Simeon is achtergebleven. Ze willen Benjamin zien. Dan pas zal Simeon mee terugkomen. Hij vreest voor het leven van Benjamin. Ik ben Simeon nu ook al kwijt, zegt hij, en ik ben Jozef al kwijt. Maar als ik Benjamin kwijtraak, zal ik sterven van verdriet. En Ruben zegt dan dat hij de verantwoordelijkheid wel op zich wil nemen. En als hij Benjamin niet terug zal brengen, dan mag Jacob de beide zonen van Ruben doden. Dat is geen onderpand waar Jacob op zit te wachten. Hij stemt er absoluut niet mee in. Maar dan stapt Juda naar voren. En Juda weet Jacob te bewegen. Juda zegt dat hij persoonlijk borg zal staan. Hij wil verantwoordelijk gehouden worden voor wat er met Benjamin gebeurt. Jacob mag het hem zijn leven lang aanrekenen als hij hem niet veilig terugbrengt. En dat trekt Jacob over de streep uiteindelijk. Dan mogen ze gaan. Neem maar wat geschenken mee voor die man, zegt Jacob ook nog. En een paar keer hebben ze het over die man. Zonder zijn naam te noemen, zonder te weten wie het is. Hun zoon en hun broer, zijn zoon en hun broer. Neem maar wat pistachenoten en amandelen mee, zegt Jacob. Een beetje balsem en honing, gom en citrushars. En de broers gaan weer naar Jozef. Ze eten bij Jozef. Tot hun verbazing zitten ze op volgorde van leeftijd aan tafel. Maar Jozef maakt zich nog niet bekend. Dan mogen ze terug. Simeon mag mee en Benjamin gaat gewoon mee terug. Maar de hofmeester van Jozef reist hen achterna. En dan blijkt Benjamin een zilveren beker van Jozef bij zich te hebben. De beker die Jozef verstopt heeft tussen zijn spullen. En de hofmeester zegt dat hij gestolen is. En de broers moeten terug naar Jozef. En Jozef eist dat Benjamin achterblijft als slaaf in Egypte. Maar Juda stapt naar voren en houdt een lang pleidooi voor Benjamin. En dat staat in Genesis 44, vers 18 tot 34. En in zijn betoog maakt Juda duidelijk dat hij zelf de plek van Benjamin als slaaf wil innemen. Hij pleit voor het vrijlaten van Benjamin. Benjamin moet koste wat kost bij zijn vader terugkomen. Juda beschrijft de hele situatie. Het verdriet dat zijn vader zal doen sterven als hij Benjamin moet missen. En daarna breekt Jozef en openbaart zichzelf als zijn broer. En hier zien we bij Juda het karakter van iemand die de heerschappij waardig is. Iemand die zijn leven wil geven zodat zijn broer terug kan naar zijn vader. Een beeld van hoe Jezus zichzelf offerde voor ons, om ons te laten terugkeren naar de Vader. De Vader die zijn kind niet kan missen, die zou sterven van verdriet. En uiteindelijk krijgt Jacob niet alleen Benjamin terug, maar ook volgt er een weerzien met Jozef. En dan aan het einde van Jacobs leven zegent hij zijn zonen. Hij zegent ook de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. En dan spreekt hij over Juda de volgende zegen uit. En ik lees hem uit Genesis 49. De zegen is vers 8 tot 12, maar ik zal even vers 8 tot 10 lezen. Want bij die andere verse hoort weer een andere uitleg. Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heerserstaf. Totdat hij komt die er recht op heeft. Die alle volken zullen dienen. Totdat hij komt, er zijn nog andere mogelijke vertalingen. Totdat Silo komt, staat er ook in veel vertalingen. En Silo betekent rechthebber of rustbrenger. Beeld van Jezus. Alle volken zullen hem dienen. De leeuw van Juda, die in de hoedanigheid van een geslachtlam de boekrol ontvangt uit de rechterhand van God en die het zegel mag verbreken en daarmee de weg vergrendelt naar Gods uiteindelijke plan. Hoe ontzettend verzekerd zijn wij van een hoopvolle toekomst. Alles wordt nieuw, er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. In Openbaringen 21, vers 3 en 4 staat: ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En ik wil graag afsluiten met gebed. Om de Heer te danken voor zijn plan voor ons. Dank u wel, Heer, dat uw eeuwige armen ons dragen. Dat u uw zoon zond om te overwinnen. Met die enorme kracht die eeuwig duurt. De leeuw van Juda die het ultieme offer voor ons bracht. Als het lam dat werd geslacht om ons terug te brengen naar de Vader. U komt alle lof en eer toe. En ik bid u, Heer, om ons deze week rust te brengen. En doe uw recht over ons gelden. Laten we ons vasthouden aan Hem, die het eeuwige plan in zijn hand houdt. En die ook ons in zijn hand houdt. Amen. Een hele gezegende week gewenst. Shalom.